Laten we bidden om de hulp van Gods Heilige Geest bij het uitleggen. Vader, wij danken u voor uw woord. Dat een lamp voor onze voet en een licht op ons pad is. Altijd actueel. We bidden, Heere, kom met uw Heilige Geest. En Heilige Geest wil zelf onze leraar zijn. Om ons te onderwijzen en aan te raken. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Geloven in een veranderde en veranderende wereld. Zo heb ik deze preek genoemd. En een andere wereld, dat was Babel. De stad waar Daniel met zijn vrienden naartoe gebracht wordt. Volgens de meeste uitleggers zijn Daniel en zijn vrienden 14, misschien 15 jaar. Babel is echt een andere wereld dan Jeruzalem, de stad waar zij opgegroeid zijn. De stad van papa en mama en van opa en oma en van hun voorouders. En daar hebben Daniel en zijn vrienden niet voor gekozen om daar naartoe te gaan. Ze zijn daar meegenomen. Ze zijn daar gewoon in beland en ze kunnen dat ook niet veranderen. Daniel en zijn vrienden hebben het er maar mee te doen met die veranderde wereld, want dat is de wereld waarin zij wonen, studeren, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Ik wil de komende tijd met jullie lezen in het Bijbelboek Daniel, omdat het mij antwoorden geeft op vragen die ik heb en dingen die mij bezighouden. Wij leven in een andere wereld dan, dan de wereld van je ouders, van je grootouders. Als je niet doorhebt dat onze wereld veranderd is, dan zit je wel heel erg te slapen. Zelf vind ik het altijd leuk om aan de ouderen onder ons eens een vraag te stellen hoe dingen waren vroeger. En dan krijg je altijd weer mooie en bijzondere verhalen. En omgekeerd vind ik het ook mooi en belangrijk als ouderen aan jonge mensen, aan tieners, de vraag stellen. De belangstelling tonen in wat voor wereld zij zich elke dag bevinden en leven. Verhalen van vroeger, om maar één voorbeeld te noemen. Sommige mensen kunnen je vertellen hoe er een tijd was dat er bij hun in de straat maar twee huizen waren waar niemand naar de kerk ging. Waar de mensen niet naar de kerk gingen. De rest van de straat ging allemaal naar een kerk. Of op je werk. Er was een enkele collega die niet geloofde, maar dat werd een beetje raar gevonden. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal de omgekeerde wereld van nu en van vandaag. Als je bij een moderne organisatie werkt, als je studeert gewoon ergens aan een hogeschool of universiteit of mbo, dan ben je heel vaak gewoon de enige. En als je zegt dat je gelooft, dan kunnen mensen je ook een beetje zo aankijken van, bestaat dat nog? Meen je dat serieus? Omdat geloven toch heel vaak gevoeld wordt als iets van vroeger. Of van andere religies en andere culturen. Eén van de enigen. Nou, zo zal dat met Daniel heel wat gedaan hebben en zijn vrienden. Toen ze daar in Babel terechtkwamen. In die heel andere wereld dan Jeruzalem. Dat je gewoon maar met een paar bent die nog die herinnering hebben aan Jeruzalem, aan de tempel. Te midden van die duizenden andere mensen uit allerlei culturen en met allerlei religies. En Jeruzalem, dat vroeger zo groot leek, waar je vader en moeder je vertelden over God. Ja, het lijkt allemaal zo ver weg en zo klein. Het land waar je vandaan komt, als een postzegel zo groot in een grote wereld. Nou, en eerlijk is eerlijk, dat doet wat met je natuurlijk. Leven in de wereld van vandaag. En of je er nou wat verder van af staat of er middenin staat, wij leven allemaal in die wereld en dat doet wat met je. En wat ik nou eigenlijk in het boek Daniel ontdek, is allereerst een heel stuk bemoediging. Bemoediging, want je kan denken, in zo'n wereld van vandaag, zo'n sterk veranderde wereld, dat gaat het er niet meer worden, dat kan nooit goed komen. Nou, als je het boek Daniel leest, dan krijg je bemoediging. Want God gaat mee, ook in die andere tijd en naar die andere wereld. God gaat mee met Daniel en met zijn vrienden. En zo Ja, hoop ik dat we nu en de komende tijd vanuit het boek Daniël een stuk toerusting, een stuk opbouw en een stuk bemoediging krijgen om gelovig te zijn in de wereld van vandaag. En vanmorgen wil ik eigenlijk daarbij met jullie drie vragen langslopen. De eerste vraag is, hoe moet je nou tegen die veranderde wereld aankijken? En hoe kijk je daar nou eigenlijk naar? De tweede vraag is, hoe moet je in die wereld nou geloven? En leven. Dus hoe doe je dat nou? Gelovig mens zijn in die veranderde wereld. En de derde vraag die is, hoe zie je de toekomst? Zit er wel toekomst in om in zo'n wereld waar je maar met een enkeling bent, om daar nog te blijven geloven? Hoe zie je de toekomst? Dus drie vragen, hoe kijk je ernaar? Hoe geloof je erin? En hoe zie je de toekomst? Nou, om maar met die eerste vraag te beginnen. Je kan natuurlijk die veranderde wereld in inktzwarte kleuren tekenen. Dat vreselijke Babel, dat goddeloze Babel. En dat in scherp contrast, in een hele scherpe tegenstelling met het heerlijke, goede Jeruzalem van vroeger. En als je met zo'n bril naar de wereld van vandaag kijkt. Als je met zo'n bril kijkt naar jonge mensen en tieners en kinderen die midden in die wereld groot worden, dan maak je het, dat moet je even goed beseffen, dan maak je het voor mensen die midden in die wereld staan wel heel moeilijk om te geloven dat het ook vandaag nog wel eens wat zou kunnen worden. Als je heel bezorgd kijkt en heel veroordelend naar al die veranderingen van de moderne tijd. En dan komt er een hele grote kloof tussen, de oude generatie en de nieuwe generatie. En ik denk ook, als je midden in deze wereld staat, dan ervaar je ook niet al die moderne dingen, al die dingen van nu, van deze tijd, als heel donker, als heel negatief of als heel slecht. Eerlijk is eerlijk, als je in deze wereld zit, valt er ook heel veel moois, heel veel goeds te beleven. En ik weet wel zeker dat toen Daniël en zijn vrienden in Babel terechtkomen, van tevoren zullen ze daar misschien ook een beetje hebben gedacht, wat zal dat worden. Maar toen ze er eenmaal waren, hebben ze heel veel moois, heel veel fascinerends en heel veel goeds gezien in Babel. De architectuur, het was een prachtige stad, de hangende tuinen van Babel, de poort van Babel. En ongetwijfeld hebben ze in Babel ook gewoon hele aardige, hele vriendelijke mensen ontmoet. Hele goede mensen ook. En toen Daniël en zijn vrienden die boeken moesten gaan lezen en die cultuur moesten gaan bestuderen, zullen ze in al die boeken ook heel veel waars en heel veel goeds en heel veel wijs hebben gezien. Hoe kijk je er tegen aan? Ik hoor wel eens van jonge mensen dat ze het moeilijk vinden dat hun ouders of hun grootouders naar de wereld van nu met een hele veroordelende blik kijken. Van het is niks deze tijd waarin jullie leven. En dat kan ook eigenlijk niks worden. Ja, ik denk dat we er beter aan doen, als je zelf wat ouder bent en niet zo helemaal met twee benen in die wereld van nu staat, om in plaats van met zorgen en met veroordeling naar de tijd van nu, beter met steun en met gebed en met belangstelling te kijken en te vragen. Er was mij iets opgevallen bij het begin van Daniël 1. En er staat iets heel opvallends. Jeruzalem, dat werd belegerd door de koning van Babel. Het was spannend. Wie gaat dat winnen? En uiteindelijk, wint Babel. Maar wat staat er in Daniël 1? Daar staat, de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in de hand van de koning van Babel. Dus er staat niet, het was nou eenmaal zo dat Babel veel sterker was dan Jeruzalem. Of dat akelige, nare, slechte Babel overwon het heerlijke, goede Jeruzalem. Nee, er staat, de Heere gaf Joachim in de hand van koning Nebukadnezar. Dus de Heere God had er zelf de hand in. Ook dat Daniël en zijn vrienden in die andere wereld terechtkomen. En terwijl ze eerst heel bang waren voor die wereld en wat er zou gebeuren, misschien zullen ze later gedacht hebben, het valt nog mee. De tempel stond nog overeind. Alleen wat van de mooiste spulletjes uit de tempel werd meegenomen. En een paar van de jonge mensen, van de tieners, die werden meegenomen. En nogmaals, volgens Daniël 1 heeft de Heere God daar zelf de hand in. Eigenlijk denk ik, als je daar eens wat over nadenkt, dan zie ik ook wel allerlei lijnen naar nu en naar de wereld van vandaag. Ik lees het Reformatorisch Dagblad en daar gaat geen week voorbij of er staat zijn foto's of een reportage van de kerken die de afgelopen week weer gesloten zijn. Dat gaat elke week door, 3, 4, 5 kerken, elke week weer. Jonge kerken, oude kerken, altijd maar weer kerken die worden gesloten. Dat is eigenlijk wel dramatisch. Trouwens niet alleen het RD waarin ze dat zetten. Afgelopen week stond er ook in de Volkskrant een column van iemand die zei, doet het ons nog wat? Dat binnen no time de helft van de Nederlandse kerkgebouwen verkocht, gesloten wordt. Zo ging dat dus. Jeruzalem raakte zijn pracht en zijn praal en zijn trots kwijt. En dat niet alleen, dan gaat het over de spullen. Ze raakten ook een stukje van hun jonge generatie kwijt. De meest knappe, veelbelovende jongeren die werden meegenomen. Dat legt ook wel een link naar vandaag. Als er een paar jonge mensen zijn, een paar tieners, die je mist, merken we dat eigenlijk? Zeggen we, het valt nog wel mee. We zijn toch nog met een boel. Doet het ons wat? Kennen we hun namen? Zijn we op ze betrokken? Praten we wel eens met ze? Belangrijke vragen. Hoe kijk je aan tegen die veranderde wereld? Een wereld van vroeger die in heel rap tempo verdwijnt. Je kan heel veroordelend doen over dat slechte Babel. Maar in Daniël 1 staat, de Heere gaf Jojakim in de hand van Babel. Dus het was de Heere God zelf die erachter zat. En zou je dat vandaag misschien ook niet moeten zeggen? Het is niet alleen maar de macht en de kracht van de moderne cultuur waardoor het gebeurt, maar er zit ook iets in van het plan van de Heere God. Inderdaad, kerkgebouwen worden in rap tempo gesloten. Maar ergens denk je ook wel, is het een wonder? Is het zo vreemd? Afgelopen week las ik ook de verhalen over seksueel misbruik in de Verenigde Staten, in de Rooms-Katholieke Kerk. Wat een omvang heeft dat aangenomen. En als ik me inleef in slachtoffers, dan denk ik zou het er wel heel moeilijk mee hebben als de kerk desondanks gewoon kon blijven bloeien en groeien en trots en stoer door kon gaan. Ik las even wat anders over die brug in Genua, wat een ramp was dat. Dat er natuurlijk al jarenlang gezegd was dat er wat aan die brug moest gebeuren. Dat die brug niet goed stond en niet goed was onderhouden. Maar eigenlijk wilde niemand daaraan. Totdat de ramp gebeurde, dat die instortte. Zo was het natuurlijk ook in Israël gegaan. Daar waren Jeremia en noem de profeten allemaal maar op. Die keken niet naar de uiterlijke godsdienst, de pracht en de praal, hoeveel mensen ze waren. Die keken naar het hart en waar het hart van de mensen klopte. En die zeiden, dat kan zo niet doorgaan. Jullie hart is ver bij God vandaan. En er komt een dag dat de boel instort. Maar daar wilde niemand aan. Totdat het in elkaar begon te zakken. Hoe kijk je aan tegen een veranderde tijd? Daar zit de hand van God in, zegt Daniël. Daar zit ook iets van een oordeel in. Maar dat niet alleen. Wacht even. Het is niet alleen een oordeel. Het heeft ook alles te maken met het plan van God. Want God is niet een clubgod. De God van alleen een bepaalde groep. God is de schepper van de hele aarde. God is de God die tegen Abraham gezegd had, in jouw nageslacht zullen alle volken gezegend worden. Rahab en Babel zullen u behoren. Zo zongen ze met de psalm en zo zingen wij. De volken zullen u belijden. Hoe gaan de volken, hoe gaat Babel horen van God? Als alles maar in Jeruzalem blijft klitten. Maar er moet ook een weg zijn vanuit Jeruzalem naar Babel. Denk maar later aan het Pinksterfeest, aan het boek Handelingen. Er moet een weg zijn vanuit Jeruzalem naar Babel. Het zout moet uit de zoutpot, het moet de wereld in. En daarom, vandaag leef je in een veranderde wereld. Je bent een kleine minderheid, maar bedenk wel, het gaat niet buiten God om. God gaat mee, ook in deze tijd. God is groter dan alleen de God van vroeger. En dan is Daniel en zijn vrienden, zou je kunnen zeggen, hoopvolle voorbeelden. Je mag er dus anders tegenaan kijken. Niet alleen maar somber en negatief. Nou, dat brengt ons bij de tweede vraag. Hoe geloof je dan in die wereld van Babel? Hoe geef je dat vorm? Hoe leef je daarin? Nou, ik denk wel dat als je leeft in de wereld van vandaag, dat het goed is hoe fascinerend, hoe geweldig, hoe boeiend deze wereld ook is, dat het wel belangrijk is om te bedenken dat Babel iets met je doet en ook iets met je wil. Kijk maar naar Nebukadnezar. Die had ook wel een bepaald plan met Daniel en met zijn vrienden. En zijn plan was natuurlijk dat Daniel en zijn vrienden zich zouden volzuigen met Babel. Zodat ze heel Israël als een soort van voorbeelden mee zouden nemen. Om goede Babyloniërs te worden. Om hun afkomst in Jeruzalem te vergeten. En zo denk ik ook dat de wereld van vandaag iets met je doet. Iets aan je zuigt. En als je daar niks tegen doet, dan word je meegezogen. Dan ben je je wortels, dan ben je je geloof ook misschien zomaar ineens kwijt. Als je goed leest in Daniel 1, dan zie je dat Nebukadnezar 3 dingen doet om die jongens mee te nemen met Babel. Het eerste wat hij doet is dat hij zich helemaal vol laat zuigen met het denken van Babel. En ze moeten het gedachtegoed van Babel helemaal tot zich nemen, helemaal bestuderen. Het tweede wat hij doet is dat ze het eten van Babel moeten eten. En dat was eten dat gewijd was aan de goden van Babel. Eigenlijk zegt die koning van Babel, je moet het niet alleen begrijpen, maar je moet er ook de smaak van te pakken krijgen. Je moet er een beetje mee versmelten, een beetje één mee worden. En het derde wat die koning van Babel doet, dat is dat hij zelfs de namen van die jongens verandert. Hun ouders, dat vind ik heel mooi, hun ouders hadden hun een naam gegeven die naar God verwijst. Het is mooi als je zo'n naam mag hebben. Een naam die je wat te zeggen heeft. Die iets vertelt over wie God voor jou is. Nou, zo'n naam hebben de ouders van Daniel en zijn vrienden aan elk van hen gegeven. Maar nou krijgen ze een andere naam, een naam die verwijst naar de goden van Babel. Nou, heftig. Een wereld dus, daar bevinden ze zich in waarin je echt wel, waarin echt wel aan je getrokken wordt. Waarin het echt niet vanzelfsprekend is dat je blijft geloven en overeind blijft staan. Hoe kun je in die wereld gaan geloven, blijven geloven, overeind blijven? Nou, het eerste wat mij daarin opvalt, en wat ik mooi vind, heel praktisch, dat is dat Daniel en zijn vrienden er niet alleen voor staan. Ze zijn met z'n vieren. Kun je zomaar aan voorbij lezen, maar ik denk, wauw, dat heeft ons vandaag ook iets te zeggen. Dat is belangrijk. Waar je ook werkt, waar je ook studeert, geef je er maar aan, zet je maar in. Dat doen Daniel en zijn vrienden ook, ze doen echt niet overal moeilijk over. Ze zetten zich helemaal in voor Babel, maar ze hebben wel hun makkers, hun vrienden. En ik denk, dat is mooi als je dat vandaag ook doet. Dat je niet in je eentje probeert overeind te blijven staan, maar gewoon 2 of 3 vrienden, vriendinnen vraagt van, zullen we gewoon eens in de 14 dagen afspreken? Met elkaar eten en gewoon echt eventjes horen, hoe gaat het nou met je? Wat kan ik voor je bidden? Vrienden, die je gewoon een appje sturen als je op zondagochtend in je bed ligt. Van, waar ben je? Kom je nog? Zoiets. Nou, ik denk dat je dat nodig hebt om in Babel overeind te blijven. Mensen die je helpen om bij je wortels te blijven. In je eentje red je het niet. Het tweede wat mij aanspreekt over hoe kun je geloven in Babel, dat is dat Daniel en zijn vriend doen met een heleboel dingen mee. Ze zijn echt niet van die lui die overal moeilijk over doen. Van dat mag niet van mijn geloof, dat kan niet van mijn geloof. Maar ze hebben wel ook ergens een moment van, daar zit een grens. En met dat aan de goden gewijde eten. Daniel heeft echt zoiets, ja, daar ligt voor mij een grens, dat wil ik niet. En dat heeft ons ook iets te zeggen. Geef je maar, zet je maar in voor de wereld van nu. Zoals Jeremia gezegd had, zet je in voor de bloei, voor de vrede van de stad. Ja, ga niet zo moeilijk doen, zet je ervoor in, maar wel blijf jezelf. Blijf bij je wortels. Er zitten momenten dat je denkt, hier kan ik niet in mee, hier wil mijn hart niet in mee. En ja, voel die momentjes ook maar en kom daar ook maar voor uit. Nou, dat vind ik mooi, dat Daniel dat doet. En ik denk, dat is voor ons ook belangrijk. He, wel jezelf blijven, wel je wortels vasthouden. En wat er dan gebeurt, dat is mij eigenlijk opgevallen. Daniel die zegt, ik wil dat niet. Nou, die leidinggevende van hun, die had kunnen zeggen, niks mee te maken. Ik pieker er niet over. Maar als je goed proeft wat die leidinggevende zegt, dan merk je, ja, hij vindt het eng om het te doen, want hij is bang voor de koning, maar hij heeft ook sympathie voor Daniel. Daniel was niet alleen close met zijn eigen gelovige vrienden, maar Daniel heeft ook wat opgebouwd met die leidinggevende, waardoor die leidinggevende met hem mee gaat denken. En zo moeten we er ook in staan. Wees niet alleen vrienden met je christelijke vrienden, maar ja, bouw ook aan goede relaties op je werk, in je buurt. En wat er dan dus gebeurt, de koning van Babel had als idee, ik ga die vrienden zo beïnvloeden dat ze helemaal meegaan met Babel, helemaal meegaan met mijn wereld. Maar wat er gebeurt als Daniel zijn moeite aangeeft, dan gaat die leidinggevende juist nadenken over Daniel en over zijn geloof. Dus de vraag is, wie beïnvloedt wie? De leidinggevende van Daniel wordt door Daniel aan het denken gezet. Dat vind ik mooi. En Daniel zegt, probeer het maar eens uit. Nou, ik denk dat daar een lijn zit voor ons vandaag, voor leven in de wereld van vandaag. Maak het niet gelijk heel groot en heel massief en heel zwart-wit, hoe je moet geloven en christen moet zijn, maar gewoon blijf bij je wortels. Blijf jezelf. En onderschat niet gewoon die kleine dingen waar je voor je geloof uitkomt, wat die te betekenen hebben. Vergeet niet van wie je bent. Je God en Vader, vergeet hem niet. Je Heer Jezus, die ook in ballingschap ging. Die ver bij het huis van zijn vader vandaan ging. Die daar voor je geleden, voor je gestreden, die daar voor je gebloed heeft om je te redden. Om je kind van de vader te maken. Vergeet hem niet in wiens naam je gedoopt bent. Laat je wortels niet in de steek, maar blijf je voeden met het woord. En blijf je handen vouwen zoals Daniel. Nou, dat is het tweede, even iets over hoe je gelooft en hoe je leeft in Babel. Nou, als laatste, hoe zie je de toekomst? Ja, als het er nog maar een paar zijn, een handje vol. En als Babel eindeloos groot is en ook eindeloos sterk lijkt, als geloven vooral iets van vroeger lijkt, voor een andere tijd, zit er dan nog toekomst in? Of is het niet gewoon gedoemd om met de loop van de tijd te verdwijnen? Nou ja, dat vraag je je wel eens af natuurlijk. Hè? Waar gaat het naartoe? En soms is het ook zo dat je heel veel mensen echt ziet afhaken. Die er vroeger bij waren en nu niet meer. Onderschat het niet hoe sterk Babel is. En je kan denken, ja, wat had dat dan voor zin dat Daniel een beetje moeilijk deed over dat eten? Wat stelt dat helemaal voor? Het is een steentje in de vijver, het is een druppel op de gloeiende plaat. Wat heb je eraan? Nou, vandaag zou ik je willen zeggen, vergis je dus niet. Vergis je niet in de betekenis van wat in je eigen ogen maar klein en onbetekenend is. Ik werd geraakt door het laatste vers van Daniel 1. Weet u nog wat daar staat? Er staat, en Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Dat is niet alleen een tijdsaanduiding, maar het is een bemoediging. Want die machtige Nebukadnezar, die zou spoedig sterven. Dat rijk van Babel, dat zo groot en machtig leek, bleek op leme voeten te staan. En het zou tijdens Daniels leven nog gebeuren dat dat rijk zou instorten en dat weer een ander rijk zou opkomen. Koningen vergaan, rijken storten in. Maar Daniel bleef, staat er. Wauw, dat is dus een bemoediging. Ik denk aan Psalm 1. He, als je je voet, als je je wortels in het water van Gods woord laat gaan, dan ben je als een boom die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Nou, daar lijkt Daniel op. En Daniel, je zou kunnen zeggen, Daniel lijkt ook wel een beetje op de Heer Jezus. Het leek dat hij zo vergeten zou zijn, die gekruisigde Messias met die paar leerlingen. Maar hoe anders zou het gaan? Jezus bleef, Jezus blijft en zijn koninkrijk groeit. Zullen we volgende week in Daniel 2 nog wel meer overzien. En je denkt, ach, als ik hier moeilijk over doe, als ik hiervoor uitkom, wat stelt dat ene steentje in de vijver nou voor? Dat de vijver laat rimpelen. Nou, als je Daniel 2 gaat lezen, dan kom je ook een steentje tegen. Een steentje dat van een berg af rolt, het lijkt niks te betekenen. En beneden staat een machtig beeld. Dat symbool staat voor het Rijk van Babel. Maar wat blijkt, dat steentje, dat laat het grote, machtige Babel vallen. Een beeld voor Jezus. Dus wij moeten wel heel goed opletten met wat voor bril we kijken naar onze eigen betekenis. En naar wat klein lijkt. He, ooit zag Jezus een vrouw, een weduwe, die een klein muntje in een offerblok gooide. Je denkt, ach, wat heeft dat nou te betekenen? Maar Jezus zegt, hier gebeurt iets groots. Nou, zo denk ik dat wij zelf nog gegaan met God en niet onszelf de hele tijd moeten beoordelen. Ben ik wel gelovig genoeg? Laat ik er wel genoeg van zien? Heeft het wel zin hoe ik op mijn manier christen ben in een niet-christelijke omgeving? Nee, hou maar vast aan je wortels. Vertrouw maar op God en laat het resultaat maar aan hem over. Je kunt denken, een druppel op een gloeiende plaat. Die gloeiende hete plaat, wat heeft één koud druppeltje nou te betekenen? Nee, dat druppeltje kan de plaat niet laten afkoelen. Maar één druppel laat het wel sissen, zodat iedereen het hoort. En Daniel, die werd niet helemaal tot in zijn hart beïnvloed door Babel. Integendeel, vanuit Daniel gaat er invloed uit naar zijn omgeving. Nou, daar gaan we ook mee afronden. Ik denk dat er twee soorten christenen zijn. Sommige christenen lijken op een thermometer. Maar Daniel, die lijkt meer op een thermostaat. Wat doet een thermometer? De thermometer die geeft de temperatuur aan. Hij die zegt, nou, het is wel heet hier, hè? Het is verschrikkelijk heet hier. Of, het is een beetje frisjes. Nou, zo kun je een christen zijn als een thermometer. Je zegt, nou, het is wel een tijd waarin we leven. Of, nou, wat moet dat worden? De thermometer, die geeft de temperatuur aan. Maar zo heeft God ons niet bedoeld. De thermostaat, wat doet die? Die beïnvloedt de temperatuur. Een graad of een halve graad erbij. En zo mag je christen zijn vandaag. Een graad of een halve graad erbij. En misschien zeg je, ach, wat stelt het voor, wat heeft dat te betekenen? Maar ja, een temperatuurstijging van 1 graad, dat geeft wel een zeespiegelstijging van hier tot Tokio. Dus wees maar gewoon trouw christen. Met je vrienden, met je Bijbel, met je gevouwen handen. Laat het resultaat over aan God. We leven in een andere wereld, maar Daniel bleef. En als God ons helpt, u en jij en ik ook. Amen. We gaan zingen, wij blijven geloven.